Jezus de Wens der Eeuwen, hoofdstuk 5. De voorstelling in de tempel. Ongeveer 40 dagen na de geboorte van Christus brachten Jozef en Maria hem naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Here en een offer te brengen. Dit was in overeenstemming met de Joodse wet. Als plaatsvervanger van de mens moest Christus de wet in ieder onderdeel nakomen. Hij was reeds onderworpen aan de plechtigheid van deze besnijdenis, als teken van zijn gehoorzaamheid aan de wet. Als offerande voor de moeder eiste de wet een eenjarig lam als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer. Maar de wet had erin voorzien dat wanneer de ouders te arm waren om een lam te brengen, een paar tortelduiven of twee jonge duiven konden worden aanvaard. Het een als brandoffer, het andere als zondoffer. De offeranden die aan de Here werden gebracht moesten zonder gebreken zijn. Zij stelden Christus voor. En hieruit kunnen we opmaken dat Jezus vrij was van lichamelijke gebreken. Hij was zelf het onberispelijk en vlekkeloos lam. Zijn lichaam werd niet gekenmerkt door enig gebrek, maar was sterk en gezond. Heel zijn leven heeft hij overeenkomstig de wetten van de natuur geleefd. Zowel naar lichaam als naar geest was hij een voorbeeld van wat Gods doel is met de gehele mensheid, door gehoorzaamheid aan zijn wetten. Het opdragen van de eerstgeborene had zijn oorsprong in de vroegste tijden. God had beloofd de eerstgeborene des hemels te geven om de zondaar te redden. Deze gave werd in ieder gezin erkend door het opdragen van de oudste zoon. Hij moest als priester worden gewijd, als vertegenwoordiger van Christus onder de mensen. Toen Israël uit Egypte werd bevrijd, werd opnieuw geboden de eerstgeborene te wijden. Terwijl de Israëlieten als slaven in Egypte dienden, had God Mozes geboden naar Farao te gaan en te zeggen: "Zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat zijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, zo zal ik uw eerstgeboren zoon doden." Mozes bracht deze boodschap over, maar het antwoord van de trotse koning was: "Wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en zal Israël ook niet laten gaan." De Heere werkte voor zijn volk door tekenen en wonderen. Hij zond vreselijke oordelen over de farao. Ten slotte kreeg de verderfengel bevel de eerstgeborene van mens en dier in Egypte te doden. De Israëlieten kregen opdracht op hun deurpost het bloed van een geslacht lam aan te brengen, zodat zij gespaard konden blijven. Elk huis werd op deze wijze gekenmerkt, zodat de engel met zijn dodelijke opdracht aan de huizen van de Israëlieten voorbij zou gaan. Nadat de Heere dit oordeel over Egypte had gebracht, zei hij tot Mozes: "Heilig mij alle eerstgeborenen, zowel van mens als van dier. Zij zijn mijn eigendom. Ten dagen dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde ik mij alle eerstgeborenen in Israël, zowel van mens als van dier. Zij zijn mijn eigendom. Ik ben de Heere." Na de instelling van de heiligdomsdienst koos de Heere de stam van Levi in plaats van de eerstgeborenen van heel Israël om dienst te doen in het heiligdom. Toch werden de eerstgeborenen nog steeds beschouwd als Gods eigendom en zij moesten door een losprijs worden vrijgekocht. Zo kreeg de wet van het opdragen van de eerstgeborenen een bijzondere betekenis. Terwijl hij diende als gedenkteken aan Gods wonderbaarlijke bevrijding van het volk Israël, wees hij op een grotere bevrijding door de enige geboren zoon van God. Zoals het bloed aan de deurposten de eerstgeborenen in Israël had beschermd, heeft het bloed van Christus macht de wereld te behouden. Welk een grote betekenis lag er dus in het opdragen van Christus. Maar de priester zag niet door de sluier heen. Hij zag niet de verborgenheid daarachter. Het voorstellen van eerstgeborenen was een heel gewone gebeurtenis. Elke dag kreeg de priester het losgeld als de kleinen aan de heren werden opgedragen. Elke dag verrichtte hij uit gewoonte zijn werk, zonder veel aandacht te schenken aan ouders of kinderen. Tenzij hij blijken zag van rijkdom of positie van de ouders. Jozef en Maria waren arm toen zij met hun kind kwamen. Zag de priester slechts een man en een vrouw, gekleed als Galileërs in een uiterst eenvoudig gewaad. Niets in hun voorkomen trok de aandacht en zij brachten slechts het offer dat door de armste werd gebracht. De priester verrichtte de gebruikelijke plechtigheid. Hij nam het kind in de armen en hield het omhoog voor het altaar. Nadat hij het aan de moeder had teruggegeven, schreef hij de naam Jezus op de rol van de eerstgeborene. Terwijl de baby in zijn armen lag, had hij er geen vermoeden van dat het de majesteit des hemels, de koning der heerlijkheid was. De priester dacht er niet aan dat Mozes over dit kind had geschreven. De Heere God zal u een profeet doen opstaan, uit uw broeders, gelijk mij. Naar deze zult gij horen, in alles wat hij tot u spreken zal. Hij dacht er niet aan dat dit kind degene was wiens heerlijkheid Mozes had willen zien. In zijn armen lag één groter dan Mozes. Toen hij de naam van het kind inschreef, schreef hij de naam in van hem die de grondslag van het gehele Joodse bestel was. Die naam zou het doodvonnis zijn van het volk, want het offerstelsel was verouderd. Schaduw had haast de werkelijkheid ontmoet, zinnenbeeld de waarheid ervan. De Shekina had het heiligdom verlaten. Maar in het kind van Bethlehem was de heerlijkheid omhuld, waarvoor engelen zich buigen. Dit onschuldige kind was het beloofde zaad, op wie het eerste altaar bij het paradijs wees. Hij was Silo, de vredebrenger. Hij was het die zich aan Mozes had bekendgemaakt als Ik Ben. Hij had in de wolk en de vuurkolom Israël geleid. Over hem hadden zieners lang geleden gesproken. Hij was de wens der volken, de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. De naam van dit kind, ingeschreven op de rol van Israël, maakte hem bekend als onze broeder, de hoop van het gevallen mensdom. Het kind waarvoor het losgeld werd betaald was hij, die de losprijs zou betalen voor de zonde der wereld. Hij was de ware hoge priester over het huis Gods. Het hoofd van een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. De middelaar aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Geestelijke dingen worden geestelijk onderscheiden. In de tempel werd Gods zoon gewijd voor het werk waarvoor hij was gekomen. De priester zag hem als ieder ander kind. Maar hoewel hij niets bijzonders zag of voelde, werd toch Gods daad in het geven van zijn zoon aan de wereld erkend. Dit voorval ging niet voorbij zonder dat iemand Christus herkende. Er was in Jeruzalem een man, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. Als Simeon de tempel binnenkomt, ziet hij een gezin dat zijn eerstgeborene naar de priester brengt. Hun uiterlijk spreekt van armoede, maar Simeon verstaat de waarschuwing van de geest. Hij is diep onder de indruk van het feit dat het kind dat opgedragen wordt de vertroosting van Israël is, waarnaar hij verlangd heeft. In het oog van de verbaasde priester gedraagt Simeon zich als een man in geestvervoering. De priester heeft het kind aan Maria teruggegeven, maar Simeon neemt het in zijn armen en houdt het God voor, terwijl een ongekende blijdschap zijn hart vervult. Terwijl hij het kind dat de heiland is opheft, zegt hij: "Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël." De geest der profetie was op deze man van God. En terwijl Jozef en Maria daar stonden en zich verwonderden over zijn woorden, zegende hij hen en zei tot Maria: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ook Anna, een profetes, kwam binnen en bevestigde Simeons getuigenis van Christus. Terwijl Simeon sprak, straalde haar gelaat van Gods heerlijkheid en zij uitte de diep gevoelde dank dat zij Christus de Heer had mogen aanschouwen. Deze eenvoudige aanbidders hadden de profetieën niet vergeefs bestudeerd. Zij echter, die een positie bekleedden als oversten en priesters in Israël, wandelden niet in de weg des Heren en hun ogen waren niet open om het licht des levens te aanschouwen, hoewel ook zij de kostbare uitspraken van de profetie bezaten. Zo is het ook nu nog. Gebeurtenissen waarop de aandacht van heel de hemel is gericht, worden niet onderscheiden. Godsdienstige leiders en aanbidders in Gods huis merken er niets van. De mensen erkennen Christus als een historisch persoon, terwijl ze zich afwenden van de levende Christus. Christus roept in zijn woord op tot zelfopoffering, tot hulp voor armen en lijdenden die deze hulp nodig hebben, tot verdediging van een rechtvaardige zaak die armoede en inspanning en smaad met zich meebrengt. Maar hij wordt evenmin in onze tijd aanvaard als ruim 19 eeuwen geleden. Maria dacht na over de diepe en verstrekkende profetie van Simeon. Terwijl zij naar de kleine in haar armen keek en dacht aan de woorden van de herders te Bethlehem, was ze zo vol dankbaarheid en blijde hoop. De woorden van Simeon herinnerden haar aan de profetie van Jesaja. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Gerechtigheid zal de gordel zijner lenden zijn en trouw de gordel zijner heupen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Toch begreep Maria de zending van Christus niet. Simeon had van hem geprofeteerd dat hij een licht zou zijn, tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Israël. Zo hadden de engelen de geboorte van de heiland aangekondigd, als een boodschap van blijdschap voor alle volken. God trachtte de bekrompen opvatting van de Joden over het werk van de Messias te verbeteren. Hij wilde dat de mensen hem niet alleen zouden zien als de bevrijder van Israël, maar als de verlosser van de wereld. Er moesten echter heel wat jaren verstrijken eer zelfs de moeder van Jezus zijn zending zou begrijpen. Maria zag uit naar de heerschappij van de Messias op Davids troon. Maar ze zag niet de doop van het lijden, waardoor deze heerschappij zou worden verkregen. Simeon openbaarde dat het leven van de Messias op aarde geen weg zonder hindernissen zou zijn. In zijn woorden tot Maria, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, geeft God in zijn tedere ontferming aan Jezus' moeder een aanduiding van de zielsangst die zij terwille van hem reeds was begonnen te dragen. Zie, had Simeon gezegd, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. Zij die zouden opstaan, moesten eerst vallen. Wij moeten vallen op de rots en gebroken worden, eer wij in Christus opgeheven kunnen worden. Het eigen ik moet worden ontroond. Hoogmoed moet vernederd worden, eer wij de heerlijkheid van het geestelijk koninkrijk leren kennen. De Joden wilden geen deel hebben aan de eer die door ootmoed wordt verkregen. Daarom wilden zij hun verlosser niet aanvaarden. Hij was een teken dat weersproken zou worden. Opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. In het licht van het leven van de heiland zijn de harten van allen, van de schepper tot de vorst der duisternis, openbaar. Satan heeft God voorgesteld als zelfzuchtig en tiranniek. Als iemand die alles eist en niets wil geven. Die de dienst opeist van zijn schepselen tot eigen heerlijkheid, zonder een offer voor hun bestwil te brengen. Maar de gave van Christus openbaart het hart van de Vader. Het laat zien dat Gods gedachten jegens ons gedachten van vrede en niet van onheil zijn. Het laat zien dat hoewel Gods haat tegen de zonde zo krachtig is als de dood, zijn liefde voor de zondaar sterker is dan de dood. Hij heeft onze verlossing op zich genomen en zal niets nalaten, hoe kostbaar ook, wat nodig is om zijn werk te voltooien. Geen enkele waarheid die nodig is voor onze zaligheid wordt weerhouden. Geen enkel wonder van genade veronachtzaamd. Geen enkel goddelijk middel ongebruikt gelaten. De ene gunst na de andere wordt verleend. De ene gave na de andere wordt geschonken. Alle schatten van de hemel staan ter beschikking van hen die hij wil redden. Nadat hij de schatten van het heelal heeft verzameld en de bronnen van oneindige macht heeft opengelegd, geeft hij alles in de handen van Christus en zegt: dit alles is voor de mens. Gebruik deze gave om hem te overtuigen dat er in de hemel en op de aarde geen grotere liefde is dan de mijne. Zijn grootste geluk vindt hij door mij lief te hebben. Aan het kruis op Golgotha stonden liefde en zelfzucht tegenover elkaar. Hier kwamen beide het duidelijkst aan het licht. Christus had slechts geleefd om te troosten en te zegenen. Door hem ter dood te brengen, had Satan laten zien hoe diep zijn haat tegen God was. Hij had duidelijk gemaakt dat het echte doel van de opstand was om God van zijn troon te jagen en hem, door wie Gods liefde geopenbaard werd, te vernietigen. Door het leven en de dood van Christus worden ook de gedachten van de mensen openbaar. Van de wieg tot het kruis was Jezus' leven een oproep aan de mens tot overgave en tot gemeenschap aan zijn lijden. De bedoelingen van de mens werden onthuld. Jezus was gekomen met de goddelijke waarheid. En allen die luisterden naar de stem van de Heilige Geest werden tot hem getrokken. De aanbidders van het eigen ik behoorden tot Satans koninkrijk. Door hun houding tegenover Christus zouden alle tonen aan wiens kant zij stonden. Zo beoordeelt iedereen zichzelf. In het laatste oordeel zal iedereen die verloren is de aard van zijn verwerping van de waarheid begrijpen. Het kruis zal getoond worden en de ware betekenis ervan zal gezien worden door iedereen die door de zonde verblind was. Voor het beeld van Golgotha met zijn geheimzinnig slachtoffer zullen zondaars staan als veroordeelden. Iedere leugenachtige verontschuldiging zal worden weggevaagd. De menselijke afval zal in zijn afschuwelijke aard openbaar zijn. De mensen zullen zien wat het gevolg is van hun keus. Elke vraag over waarheid en dwaling in die lange strijd zal dan beantwoord worden. In dit oordeel, ten aanschouwen van het heelal, zal God van elke blaam gezuiverd worden. Men zal zien dat Gods geboden geen aanleiding zijn geweest om te zondigen. Gods bestuur is volmaakt en biedt geen aanleiding tot ontevredenheid. Als de gedachten van ieder hart openbaar zullen zijn, zullen zowel de getrouwen als de opstandelingen eenstemmig uitroepen: rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden?